Filippenzen 3 vanaf vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is, uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jage naar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders sinds gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daarbij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. En ik ben geneigd van hieruit gewoon weer verder te lezen in Filippenzen 2 vers 5. Want dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Om je maar te laten zien dat hiermee als het ware dat onderwerp min of meer afgerond wordt. In elk geval gaat het nog steeds om hetzelfde. Men zou het gevoelen dan wel de gezindheid hebben van Christus Jezus en bereid zijn tot dienstbaarheid. Want daar ging het om en dat is waarin de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld werd in Filippenzen 2... waarna ook Timotheus en vervolgens Epafroditus ons tot voorbeeld gesteld worden. En nu in laatste instantie stelt de apostel Paulus zichzelf met niet mis te verstane bewoordingen tot voorbeeld. Waarbij hij ook zelf zegt dat hij zich uitstrekt naar die gezindheid met alle consequenties van dien. Niet dat ik het gegrepen heb of al reden volmaakt ben, staat er, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Begrijp je me goed, in Christus zijn wij volmaakt. Maar onze wandel, dat is een ander verhaal. En daar gaat het uiteraard hierover in deze verse. Daarbij komt men automatisch terecht bij het vaste thema in alle brieven eigenlijk in dat verband. De eigenaardigheid bestaat namelijk dat als het gaat om de levenswandel, dan vervalt men zo gemakkelijk in in het vleeselijk verstand, hè, verstand des vleesers. Vervalt men zo gemakkelijk in menselijk denken en dan komt men onvermijdelijk terecht onder de wet en men komt terecht bij degene die afgeweken zijn van het ongeveinsd geloof en zich begeven hebben tot ijdelspreking, leraren der wet willen zij zijn, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat was 1 Timotheus 1, even in de gauwigheid tussendoor. Hoewel ik bij het lezen van dit schriftgedeelte makkelijker terechtkom in Galaten 2 dan in 1 Timotheus 1 overigens. Maar in alle brieven, alle wat uitgebreidere brieven moet ik dan zeggen, komen we hetzelfde thema tegen. Waar wij namelijk geconfronteerd worden met ons praktische leven als kinderen Gods, is de gedachte deze dat het nou juist niet zou gebeuren onder de wet. Naar de mens zou men zeggen, dan moet je een wet hebben. Opgelegde regels, dan weet je waar je aan te houden hebt, enzovoorts. En de apostel leert ons dat nou juist niet het geval is. Integendeel, men zou de juiste gezindheid hebben. En die gezindheid wordt ons dan hier tot voorbeeld gesteld. En niet alleen hier, want Hebreeën 11, hoe lang denk ik daarover? 5 minuten en 20 seconden. Hebreeën. Maar Hebreeën 11 geeft ons een uitgebreide lijst van voorbeelden. Van dienstbaarheid, onderwerping aan het woord Gods enzovoorts. En hoewel de apostel dan niet meteen de wet noemt, hij noemt die trouwens wel in vers 5. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar hoewel hij dat nou niet meteen noemt, neemt hij een andere route en beschrijft zijn eigen omstandigheden en hoedanigheden zoals hij die had of zoals die waren voor zijn roeping, voor zijn bediening. Maar dat waren omstandigheden zonder meer binnen het Joodse godsdienstige systeem. En dat heet bij gelegenheid gewoon de wet. En hier uiteindelijk ook. Maar eerst noemt hij breed uit enige aspecten van zijn eigen positie. Want de gedachte is namelijk, om een of andere reden, dat hebben we vorige keer ook al even aangehaald. De gedachte is namelijk dikwijls dat zij die netjes onder wet leven iets voor zouden hebben op anderen. En daarmee daar een autoriteit zouden kunnen ontlenen. En in onze dagen is ook de gedachte nog steeds populair dat vooral degenen met een Joodse achtergrond de nodige autoriteit hebben om te vertellen hoe het moet en hoe het niet moet. En dat soort dingen meer. En de apostel verzette zich tegen, niet alleen hier, maar in talloze andere brieven. En bij deze gelegenheid zegt hij dan, nou ja, als men zich dan daarop beroept, op die Joodse achtergrond, dan zegt hij, nou, dan kan ik ook wel even een laag opentrekken. Hadden ze toen al laden eigenlijk, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, een boekje open doen, zal ik dan maar zeggen. En dat doet hij dan hier ook. Hij deed dat trouwens ook al eerder in onze Bijbels, althans in de Tweede Korinthebrief, waar immers uitgebreid zijn positie als apostel ter discussie staat en waarin hij kennelijk het moet opnemen. Dat is een iets te sterke uitdrukking, maar laat ik dan zeggen waarin hij kennelijk staat of te staan komt tegenover anderen en in het bijzonder diegene met een Joodse afkomst. En ik denk zelfs in het bijzonder zelfs bij gelegenheid, al wordt zijn naam niet genoemd, tegenover Petrus, de apostel met zijn nadrukkelijk Joodse achtergrond, die helaas nog wel eens de kop opstak. Ik ga er maar niet uitgebreider op in. Maar de apostel Paulus gaat daar dan op in. Hij doet het heel uitgebreid overigens in een belangrijk deel van de Tweede Korinthebrief. Misschien wel het grootste deel van de Tweede Korinthebrief gaat daarover. Ik moet meteen zeggen, het is niet het meest interessante deel, lijkt mij. Maar vooruit, hij noemt het wel. En in dat verband, in die uiteenzetting, zegt hij in 2 Korinthe 11, vers 22... Zijn zij Hebreeën? Zo. Nou. Zijn zij Hebreeën? Dat zeg ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ja, ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Iets wat de Joden ook in Bijbelse tijd nogal snel riepen. In onze dagen nog steeds, heb ik gezien. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik boven hen, meer dan zij, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. En dan bovendien, en dat is een nogal een steek moet ik u zeggen, vers 24, en van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. Reken het maar even uit, denk ik altijd, maar... Hè? Ja, we doen er nou laconiek over, maar het punt is gewoon, zijn zij Joden? Nou, zegt de apostel, dat ben ik ook. Maar het zou je gedacht zijn wat ik met de Joden te stellen heb gehad in de loop der tijd. Of dat nou een aanbeveling is. Hè? Toch? Nou, die opsomming gaat dan verder door. Het is trouwens een aardige aanvulling op de uiteenzetting hier in Filippenzen 2 en 3. Omdat de apostel meteen melding maakt van dat inderdaad ook hem uit genade is gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ook lijden in de wat negatievere toepassing van de term. Dus, Maar ook in deze dingen doet de apostel dus voor hen niks onder. Integendeel. En hij doet het zelfs hier nog netjes. Want als we nog verder... Nee, niet nog verder terug. Als we een paar bladzijden verder omslaan, dan komen wij in Galaten 2. Of Galaten 1 eigenlijk nog. Want daar zegt hij in vers 13... Want dan gaat het om dezelfde uiteenzetting. Hè? Het gaat om prediking van het evangelie enzovoorts. Heerschappij van de genade tegenover eventuele heerschappij van de wet. En dan zegt hij in Galaten 1 vers 13... Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Eertijds in het Jodendom, nu niet meer dus. Hè? Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Hetgeen hem in hoog aanzien bracht onder de Joden uiteraard. Dus naar Joodse maatstaven is dat iets om zich in te beroemen. En dan, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dus als iemand zich kan beroepen op zijn Joodse achtergrond en leefwijze en verdiensten, dan is het in de eerste plaats Paulus. Alleen, hij zegt dat het helemaal niks betekent. En daar gaat het maar om. En dat is de nette uitdrukking. Want hij zegt natuurlijk, bij herhaling, ik heb het schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen gewinnen. Want naar het oordeel van de apostel Paulus, en dat blijkt ook uit zijn geschiedenis, uit wat we over zijn bediening in de Bijbel lezen, naar het oordeel van de apostel Paulus namelijk, heeft men niks voor als men een Jood is. Integendeel, dan heeft men een veel grotere stap te maken. Men zingt, het is maar één stap tot Jezus, maar voor een Jood is dat een verbazend grote stap. En voor een christen soms ook, broeder, ja, dat weet ik. Maar goed, maar het was ook wel inderdaad een hele grote stap. En daar gaat het om, daar staat een mens eerder in de weg dan dat hij komt tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus en tot aanvaarding van die zaligmakende genade Gods, die nou eenmaal aan alle mensen, inclusief de Joden overigens, verschenen is. En als de apostel dus spreekt hier in Filippenzen 3 over zijn Joodse achtergrond, dan zegt hij, wel, als men dan in het vlees roemt, is het, dat kan ik ook en meer dan zij. In 2 Korinthe 11 noemt hij dat dwaasheid om dat te doen. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is maar even dat we het weten. Hè? Even vergelijken. Vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan zegt hij besneden ten achtste dagen. Dat ten achtste dagen hoort er nog net even bij. Omdat Joodse proselieten niet ten achtste dagen besneden worden uiteraard, maar pas veel later. Niet als kind, maar als ze tot het Jodendom overgaan, uiteraard. En dan heb je nog de zogeheten Ismaëlieten. Later opgevolgd door de Islamieten overigens. Maar de Ismaëlieten die ook pas veel later besneden werden. Maar iemand die besneden wordt ten achtste dagen wordt dus inderdaad als Jood geboren, is het idee. En dus besneden ten achtste dagen. Maar u weet, hij zei, wij zijn de besnijding, maar zij zijn de versnijding. Dat was de aanloop naar dit schriftgedeelte. Besneden ten achtste dagen, dus daar is niks mis mee. Uit het geslacht van Israël, inderdaad. Van de stam van Benjamin, staan ook zeldzaam, maar vooruit. Omdat het altijd maar een kleine stam was natuurlijk. Hè? De stam van Benjamin, maar niettemin de geliefde zoon van Jacob en al wel. En de geliefde broer van Jozef, niet te vergeten. Maar Benjamin, daarna een Hebreër uit de Hebreeën, ook een van de titels waarmee de Israëlieten, dan wel de Joden, waarvan ze zich bedienen, Hebreër. Hebreeër uit de Hebreeën, de term betekent feitelijk van de overzijde. Ons woord over zit er trouwens nog steeds in. Hè? Heber is gewoon over, het is hetzelfde woord. Daarna in het Nederlands in de term voorde. Kennen die ook voorde of niet? En in de auto-industrie in Ford. Voorde. Weet je dat niet?
Hè? Cool Gordon komt er vandaan.
Ja, het zal wel, ja. Dat is, ja, een voorde, wil zeggen een oversteekplaats, een doorwaardbare plaats in de rivier of door het water, enzovoorts. En daar komt de term Hebreeër ook vandaan. Dat betekent precies hetzelfde, namelijk van de overzijde, zegt men dan, hè, van de andere kant. Nou goed, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet, dat wil zeggen puur in godsdienstig opzicht, fariseer, dat wil zeggen orthodox, en naar de ijver, want het had er wat voor over, ook in de praktijk van zijn leven, naar de ijver, een verdediger van het jodendom, onder andere door de gemeente te vervolgen, en naar de normen van de wet, en dus naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, of die in de wet is, zijnde onberispelijk. En dat is een aardige opsomming. Al moet ik zeggen dat op mij persoonlijk de opsomming niet al te veel indruk maakt. Want alles bij elkaar kun je natuurlijk gewoon zeggen, Jood. Want dat is wat het allemaal inslaat. Om een of andere reden heeft de apostel het nodig gevonden om een opsomming van 7 punten te geven. Dat is gewoon een stijlfiguur, hè? Dus onderverdeeld in 7 uitspraken, 7 punten, maar bij elkaar wilt gewoon zeggen, Jood, ik heb hier al op gewezen dat het punt 1 dat betekent, maar punt 2, dat het toch wel wat merkwaardig is dat hij de term niet gebruikt. En daar heeft hij ongetwijfeld een bedoeling mee. Zulke stijlfiguren komen we trouwens ook nogal eens vaker in de Bijbel tegen, dat sommige dingen met 1 woord gezegd kunnen worden, maar het gebeurt uitdrukkelijk niet. De term wordt achterwege gelaten om wat voor reden dan ook. En dat is hier ook het geval. En de reden daarvoor lijkt me duidelijk genoeg. Het is illustratief namelijk voor wat hij nou net hier uiteenzet. Want als hij dan in 7 punten eigenlijk gewoon zegt, ik ben een Jood, dan voegt hij eraan toe, maar ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht enzovoorts. Dat wil zeggen, hij distancieert er zich juist van. Ik denk dat dat de reden is waarom hij het woord dus niet gebruikt. Hij noemt het niet. Laat het weg. Hij wil er als het ware niet meer mee te maken hebben. Dat is in ieder geval wat hij zegt met zoveel woorden. En op het moment dat wij zeggen, Paulus, bedoel je dat je een Jood was? Dan zegt hij, de afgelopen. En hij gebruikt de term dus ook niet. Ik heb geen schriftplaatsen verzameld waarin de term Jood in verband met de apostel Paulus gebruikt wordt. Maar ik ben me bewust dat er nogal wat van die schriftplaatsen zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het gewoonlijk zo is dat men Paulus Jood noemt. En hij ontkent dat dan niet. Om wat voor reden ook. Hij maakt bovendien ook wel daarvan gebruik. In elk geval al was maar door met vrijmoedigheid het woord te nemen, of te voeren althans, in de diverse synagogen die hij op zijn zendingsreizen bezocht. Dus hij liet het zich wel degelijk aanleunen. Maar hij beriep er zich nooit op dat hij Jood was. Het eigenaardige is echter wel dat hij zich wel degelijk beriep op het feit dat hij Romein was. Dat berust op andere beginselen. Die gaan volstrekt buiten het jodendom om, zodat het inderdaad kan zijn dat de apostel enerzijds kan zeggen, ik ben een geboren Jood, want dat is wat hij hier zegt, terwijl hij bij de andere gelegenheid kan zeggen, ik ben een geboren Romein. Er staat dus wat op wit in de schrift. Hij zegt het ook. Hij zegt, ik ben een Romein. Dan zegt die gevangenbewaarder, ik ook. Toen zei Paulus, ja, maar ik heb het niet voor een grote som gelds gekocht. Ik ben al zodanig geboren. Een geboren Romein. En met hetzelfde recht dat hij kon zeggen, ik ben een geboren Jood, kon hij zeggen, ik ben een geboren Romein.
Hij gebruikt het toch op sommige plaatsen ook, als hij zegt, ik heb hem proberen met listigheid te vangen.
Hij kon zich van beide bedienen. Ik ken mensen die inderdaad 2 paspoorten hebben, hè? Van 2 verschillende landen. Kunnen ook kiezen voor de een of voor de ander. Bij de ene gelegenheid zijn ze Nederlander, de andere gelegenheid zijn ze ineens Zuid-Afrikaan of zo. Merkwaardig genoeg. Maar zo is dat. Het kan allemaal. Dit kan ook. Op basis waarvan Paulus een Romein is, weten wij niet. Behalve dan dat we moeten vaststellen dat kennelijk zijn vader ook Romeins burgerschap had. Hoewel zijn vader genoemd wordt een Farizeeër. En dus een Jood. Hij was de zoon van de Farizeeër, zegt Paulus. Dus daar speelt hetzelfde verhaal. Ook Jood en Romein. zat in de familie dan, om zo te zeggen. Maar zo was het nou eenmaal. Maar wat ons zou moeten opvallen, is dat de apostelen zich punt 1 van distancieert. Ik heb in de Gouwigheid dus even 3 schriftplaatsen laten zien. Brieven, Galaten, 2 Korinthe en hier Filippenzen 3. Hij distancieert er zich van en hij doet moeite in al die schriftplaatsen om dat begrip Jood inderdaad te omzeilen, te vermijden. Hij gebruikt bij voorkeur andere termen. Israëliet, Hebreeër, stam van Benjamin, Farizeeër en wat het meer zei. En de term Jood verzwijgt hij hier helemaal. In plaats daarvan spreekt hij over de versnijding, de besnijding, de wet enzovoorts. En dan deze termen die hij op zichzelf van toepassing brengt. Maar het woord Jood vermijdt hij. En er kan maar 1 goede reden voor zijn. Het is illustratief voor het feit dat hij zich met name in deze schriftplaatsen daarvan distancieert. En dat is ook makkelijk terug te vinden verder in de schrift. Het probleem is dat wij dikwijls nogal wat vooroordelen, moet ik zeggen, hebben over de apostel. Wij zien hem als een klein joodje. Ik bedoel het niet neerbuigend, maar wel als karakteristiek. Een klein fanatiek joodje. Hij heet immers Paulus, dus hij zal wel klein verstuk geweest zijn. Dat blijkt trouwens ook uit de 2e Korintherbrief dat dat ook echt zo was. Enzovoort. En we zien hem dus inderdaad als een beetje als een typische jood, zal ik maar zeggen. Want dikwijls heeft men zo'n idee omtrent joden. Ik bedoel het niet lelijk, maar zo is dat nou eenmaal. En wij kijken zo tegen hem aan en we kennen bovendien de apostel als de man die het evangelie bracht op zendingsreizen aan heidenen enzovoorts. En we zien dus de Jood die het evangelie brengt aan de heidenen. Maar ik moet u zeggen dat het bij nader inzien weliswaar niet onjuist is als zodanig, maar het is wel degelijk een misverstand en een vooroordeel wat door de Bijbel in ieder geval niet onderschreven wordt. Het is namelijk wel waar, maar het is een gedachtegang die dan toch ontwikkeld is geworden, nogal buiten de uitspraken van de Bijbel zelf om. Begrijp je me goed? Het is in de Bijbel terug te vinden, maar als wij het netjes doen en schriftplaatsen met elkaar vergelijken en dan een afweging maken, zullen we zien dat de apostel zichzelf in de eerste plaats niet ziet als een Jood die het evangelie brengt naar de heidenen, maar als een heiden die bij voorkeur het evangelie brengt aan de Joden. En dat is dus precies andersom. En omdat het niet algemeen bekend is, daarom kom ik er ook steeds op terug. Om dat als het ware in te hameren. Want als u een Jood wilt zien die het evangelie brengt naar de heidenen, dan steekt meteen Peters zijn vinger op en u zegt: mannenbroeders, gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En dat was Handelingen 15. Waar Peters dat zegt. Waar Paulus bij is bovendien. Nadat de man net terug was van wat officieel heet zijn eerste zendingsreis enzovoorts. En Peter zei: nee, ik ben degene die het evangelie brengt aan de heidenen. En dat via Paulus het evangelie aan heidenen gebracht is. En ook meer, in een groter aantal. En zei: ja, dat is waar. Maar het probleem dat daaruit ontstaat, namelijk de vraag of die heidenen nou ook onder de Joodse wet moeten leven, daar ben ik de eerste aangewezen om daar antwoord op te geven. Want God heeft van overlang mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En dus zegt hij meteen achteraan: nu dan, wat verzoekt gij God om een juk te leggen op de hals der heidenen? Een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Zo is dat. Dat was Petrus dus. Want Paulus komt van heel de andere kant binnen. Hij komt als heiden het evangelie brengen aan de Joden. En zelfs toen hij daar in Handelingen 15, ga er maar snel overheen, maar toen hij daar in Handelingen 15 in Jeruzalem was, was het eigenlijk nog zo, want de man kwam uit Antiochië. Dat was een heidense stad. Kwam uit Antiochië om verslag uit te brengen aan Joodse gelovigen in Jeruzalem over het evangelie dat hij predikte en over de gevolgen daarvan. En dat is nog zo belangrijk dat hij dat nog een keer herhaalt in Galaten 2. Hij zegt: ik ging op door openbaring. Hij zegt: anders zou ik het wel niet gedaan hebben. Maar ik ben naar Jeruzalem gegaan om daar hun het evangelie voor te stellen dat ik predik. Enzovoorts. En zo, dan heb je nog steeds de Jood uit Antiochië in dit geval, die dan naar Jeruzalem gaat en daar aan gelovigen overigens in de gemeente daar toch weer het evangelie voorstelt. Maar aan Joodse gelovigen, primair. En daar gaat het maar om. Dat blijft dus ook altijd zo. Dat kan trouwens niet missen, want als de apostel de essentie, zo'n sterke woorden, maar ik denk dat ik dat zo wel zeggen kan. Als de apostel Paulus de essentie van onze bedeling uiteenzet in Romeinen 9 tot en met 11, dan kun je op geen enkele wijze, lijkt mij, tot een andere conclusie komen dan dat de apostel Paulus zichzelf schaart bij de heidenen. Bij gelovigen uit de heidenen, dan toch in ieder geval, maar bij de heidenen. Dat kan ook niet misverstaan worden. Het probleem is echter dat Romeinen 9 tot en met 11 een nogal gecompliceerde uiteenzetting is, die men gewoonlijk maar langzaam verwerkt, of waar men maar langzaam doorheen komt, omdat er zoveel ingewikkeld staat. En daardoor raakt men dikwijls met gemak de draad kwijt. Dat is altijd het probleem wanneer we vers voor vers bespreken en diep induiken, bij wijze van spreken. Het risico is altijd dat we de draad kwijtraken. Daarom niet voor niks grijp ik elke keer weer even een heel eind terug om te laten zien wat de normale uiteenzetting is, waar we vandaan komen en waar we naartoe onderweg zijn en hoe dat vers daar dan tussen staat. Maar in Romeinen 9 tot en met 11 raakt men gemakkelijk de draad kwijt, mede ook door allerlei vooroordelen die ook daarover bestaan. Maar het is uiteraard niet mijn bedoeling om die van vanavond uiteen te zetten. Maar enkele punten eruit, of één punt daaruit, wat een paar keer terugkomt, wil ik u toch wel even voorhouden in dat verband. De vraag is namelijk steeds, dat heb ik u vorige keer ook gezegd, het probleem is altijd over de vraag, wat is de gemeente eigenlijk, hè? En wat is de gemeente niet? En daar gaat het hier ook over. Dus in Romeinen 9 tot en met 11. Wat is de gemeente en wat is niet? Aan de andere kant, wat is Israël? En wat is het verschil tussen de gemeente en Israël? En waarom zijn gemeente en Israël toch identiek? Ondanks de verschillen. Ja, het is lastig, maar het is nu eenmaal zo. Nou, in elk geval, de apostel zegt, als ik het dan met mijn eigen woorden mag inleiden, u kunt ze later altijd nog weggooien, die woorden, maar als ik het met eigen woorden moet inleiden, dan zeg ik, nou, het hele punt is dat de gelovigen van vandaag, volgens Romeinen 8, bestemd zijn tot eerst geboorterecht, tot zonen. Wij worden opgeleid, opgevoed tot zonen. En wij zullen de heerlijkheid van die zonen Gods ook inderdaad in de toekomst ontvangen. Wij zullen het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. En dus eerst geboorterecht ontvangen wij. En daaraan zit vast koningschap en priesterschap. Daarna ontstaat ogenblikkelijk de vraag, als wij als gelovigen van vandaag verordineerd zijn tot zoonstelling, en dat staat zo in Romeinen 8. Als dat zo is, hoe zit het dan met Israël? Want wij hadden gedacht dat Israël er geroepen was tot zoonstelling. En dan zegt de apostel Paulus, ja, dat is ook zo. Romeinen 9, maar dan wordt het ingewikkeld dus. Want hij zegt dan, vers 2 van Romeinen 9, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Israël voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Even tussen haakjes, waarom zegt hij niet gewoon Joden? Hij heeft iets tegen het woord. Net als in Filippenzen. Hij noemt het niet. Hij draait eromheen. Om de uitdrukking dus. Hè? Hij zegt, mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Dat zijn de Joden, maar vooruit. Welke Israëlieten zijn, leuke, niet Joden, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen? Voor hun, of van hun, of voor hun bestemd, is de aanstelling tot zonen. Maar in hoofdstuk 8 staat dat wij hebben ontvangen, vers 15, de geest der aanstelling tot zonen. Hebben we die nog? En vers 23, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. En voor de goede orde, ook in Efeze 1 staat in vers 5 of iets dergelijks, of vers 6 of daar in de buurt, dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen. Precies dezelfde term. Kan niet missen. En dus zegt de apostel nu vers 9, ja, eigenlijk, natuurlijk, eigenlijk is dat voor Israël bestemd. Voor mijn broeders naar het vlees, voor de Joden. Oorspronkelijk was dat zo, dat is ook inderdaad zo. Maar de vraag is nou maar vervolgens, in hoeverre zijn de Joden Israël? En daar komt een uiteenzetting over. En het antwoord is, komt er ongeveer hierop neer, dat waar men ongelovig is, en dus niet wandelt in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, Romeinen 4, kan men toch moeilijk aanspraak maken op de titel Israël. Ik kan wel moeilijk verwachten dat men geroepen is tot zoonschap als men Abraham niet navolgt in zijn geloof, zal ik maar zeggen. Hoe zou men zijn erfgenaam zijn? En nog uitgebreider, waar Israël, het volk als zodanig, zich onderscheidt van de andere volkeren, juist en vooral in de eerste plaats door dat zoonschap en dus door priesterschap. Dat wil zeggen, heel Israël was geroepen tot priesterlijk volk, van tussen de overige volken uit. Ja, hoe kan dat volk nou fungeren als dienstknecht Gods, als priester dus, hè, in de dienst aan God, als het zelf het woord Gods niet gelooft, maar integendeel verwerpt? Hoe zou het priester kunnen zijn? En dus liet de Heer tot Israël zeggen via Hosea 6 vers 4, zei ik vorige keer, hoorde ik op een bandje terug, maar het moet zijn 4 vers 6 geloof ik. Maar goed. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Niet gezegd door de priesters, maar tot het hele volk. En dat is de situatie in onze dagen. Israël, het Joodse volk bedoel ik dus, heeft zich als het ware gedisqualificeerd. En de priesterlijke functie wordt inmiddels gegeven aan een ander volk. Dat was niet onverwachts. Nou ja, voor iemand die met zijn ogen dicht en de oren dicht, komt alles onverwachts. Maar het was niet onverwachts, want het staat in Deuteronomium 32. En hier in Romeinen 10, inmiddels, wordt dat ook aangehaald. Want God had al lang aangekondigd dat zo'n tijd zou komen, dat Israël zodanig ongelovig zou zijn, waarna hij zelf dat priesterlijke ambt zou geven aan een ander volk. Een ander volk. En dat andere volk kan dan eventueel aanspraak maken op de titel Israël. Maar dat andere volk is niet Israël, officieel naar aardse maatstaven. Het is een heidens volk. En er staat ook nogal wat keren. Want terwijl ik mijn hand houd bij Romeinen 10, blader ik naar Deuteronomium 30, daar in de buurt. Ik probeer een beetje hoog tempo vast te houden. Of me dat lukt, weet ik niet. Maar Deuteronomium, aan het eind van Deuteronomium 29, namelijk in vers 29, is bijvoorbeeld sprake van de verborgene dingen. En dat zijn heus de verborgene dingen van onze bedeling. De verborgene dingen van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En Mozes zegt tot het volk, de verborgene dingen, hij zegt, die wil God niet openbaren. Dat blijft dus zo, dat weten wij niet. Maar de geopenbaarden zijn voor ons en voor onze kinderen. Maar die verborgene dingen zouden wel ooit een keer geopenbaard worden. Maar dat is Efeze 1, waar staat, in Christus, hè, heeft God ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Daar gaat ook een belangrijk deel van de brief verder over. En van andere brieven. Uiteraard, die verborgene dingen zijn dat. En ik zal het u laten zien. Want de volgende versen, Deuteronomium 30, spreken vanaf 30 vers 1 over de toekomstige bekering alsnog van Israël. Dat moet nog steeds gebeuren. Maar voordat het zover is, is sprake van de verborgene dingen. En dat slaat dus op onze bedeling. Zonder ze bekend te maken, maar het wordt die dan toch wel even genoemd. En daarna sla ik bladzijde om en lees ik in Deuteronomium 31, want de uiteenzetting gaat gewoon door. En ik lees alleen een voorbeeld. Deuteronomium 31, vers 17. Nou, vers 16. De Heere zei tot Mozes: zie, gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde. Het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond. Moet je je voorstellen, hoe oud was dat verbond hier? Nog geen 40 jaar, want ze waren nog niet in Canaan. En de Heer zei, en het verbond gaat in hoge mate over wanneer gij in uw land zult gekomen zijn. Maar voor ze in het land komen, zegt de Heer tot Mozes, zij zullen mij verlaten en vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. En Paulus zei toen, ja, vanaf dat moment is het oud en verouderd en nabij de verdwijning. Maar dat is Hebreeën 8, laat me zitten. Letterlijk was het nog eerder gebroken, broeder, ja. Het haalde de dag niet, hè. Het kwam niet tot de avond en toen was het al gebroken. Allebei. Laat maar zitten. Maar goed, ze zullen mij verlaten en vernietigen mijn verbond, der wet uiteraard. En dan vers 17, zo zal mijn toren te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten. En mijn aangezicht van hen verbergen. Het is waar de Romeinenbrief, de eerste brief, het Nieuwe Testament mee opent. God heeft de wereld losgelaten. En overgegeven, losgelaten, enzovoorts. In de eerste plaats is er wel en daarna ook de volkeren. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen treffen. Dat het 10 dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. En bijna letterlijk zeggen de Joden dat zo. Want u weet, de Joden moeten een heleboel dingen verplicht doen. Hè? Dat weten we langzamerhand. En als men aan de Jood vraagt hoe het nou komt dat hen in de loop der eeuwen zoveel ellende overkomt, zoveel vervolging enzovoorts, dan hebben ze daar een voorgeschreven antwoord op. Het antwoord is, dat is omdat wij geen tempel hebben. Maar dat is hetzelfde als, het is omdat mijn God in het midden van mij niet is. We hebben geen tempel, dus woont hij niet in ons midden. En vandaar die hang naar een tempel, bij voorkeur, in Jeruzalem. Dus, dat is psychologie eigenlijk, maar vooruit. Maar het is precies wat hier in de wet staat. Ik weet niet of men zich dat bewust is. Want hier staat bij waarom het is. En waarom de Heer hen verlaten heeft. Omdat ze hem verlaten hebben, namelijk. Omdat zij zich verbergen voor hem, verbergt hij zich voor hen. En dan herhaalt hij dat in vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Want dat staat er dan letterlijk met een Hebreïsme. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich gewend tot andere goden. Enzovoorts. En dan sla ik weer een bladzijde om. En dan lees ik vanaf vers 16 van Deuteronomium 32. Zij hebben hem tot ijver verwekt, tot jaloersheid. Ze hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden, door gruwelen, afgoden. Hebben zij hem tot toorn verwekt. Let op de combinatie. Tot ijver verwekken, tot toorn verwekken. Of tot jaloezie verwekken, want dat is hetzelfde als ijver. En dan gaan we, hou me vast, hè. Maar dan gaan we verder, vers 17. Zij hebben aan de duivelen geofferd. De demonen, zegt Paulus er later van. Ze hebben aan de duivelen geofferd en niet aan God. Aan de goden die zij niet kenden, nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Ze hebben de steen veracht, verworpen. Niettemin is de rotssteen tot hoofd des hoeks geworden. Toch van een tempel. Maar dat is een zijlijn. Ook vanuit Deuteronomium 32. Maar de rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dat is twee keer hetzelfde dus. Gij hebt God weggezet in een hoekje, in vergetenis gesteld. En dan staat er, als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En toekijken welk hun liedereinde zal wezen en er niks aan doen. Ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal, want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen geloof is. En als er geloof gestaan had, zou ik gelezen hebben, kinderen in welke geen trouw is. Want het is hetzelfde woord, ongelovig, ontrouw volk. Het is hetzelfde woord. En dan vers 21. Zij hebben mij tot ijver, jaloersheid en toorn, uit vers 16. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Lo Elohim, geen God. Zij hebben mij tot toorn verwekt. Uit vers 16. Door hun ijdelheden, hun gruwelen, hun afgoden. Ik dan zal hen tot ijver, de loosheid, verwekken door degene die Lo-Am of Lo-Ami zijn. Door degene die niet mijn volk zijn. Want dat is de gedachte. Een volk dat niet Israël is. Een heidensvolk dus. Hè? Lo-Am. Want als het Am is, dan vertaalt men het met volk, maar eigenlijk is dat altijd Israël. En als er staat volk in de zin van niet Israël, dan is het Goy. Dus het andere woord. Wie is dat Am? En dus vertaald met geen volk, maar het heeft de betekenis van niet mijn volk. Het is door ons niet goed te vertalen eigenlijk. Maar ik dan zal hen tot ijver verwekken door degene die Lo-Am zijn. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ik zal hen tot ijver verwekken door hetgeen geen volk is. Niet mijn volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Wat kan dat nou anders betekenen dan dat dit ongelovige Israël, of wat er met de tijd van over zou zijn, terzijde gesteld zou worden door God, uit het ambt gezet als Gods koninklijke en priesterlijke volk, waarna dat koningschap en priesterschap, kortom de priesterlijke functie van de eerstgeborene van de zoon, gegeven zou worden aan een ander, namelijk een heidens volk. Wat kan dat dan anders betekenen? Terwijl ik het zeg, denk ik, zou best wel een keer willen horen wat de Joden voor verklaring hebben voor dit vers, maar vooruit. Maar het voegt toch niks toe om wat wij uit de schrift daarover weten, uiteraard. Hè? Want de aardigheid is dat dit vers is, dat door de apostel Paulus wordt aangehaald, dus in Romeinen 10. Dan kan ik eindelijk mijn hand weer ertussen uittrekken. Boekenlegger is makkelijker. Maar weet je wat is, broeder? Boekenleggers vermenigvuldigen zich zo makkelijk. Dus dan krijg je overal boekenleggers en dan weet je niet meer welke je moet hebben. Ja, broeder?
Ik heb het dan nog te maken met als Jacob die kleinkinderen zien dat hij Ibram in plaats van Manasseh
zit. Ja, het thema herhaalt zich, want kijk, de gedachte is natuurlijk toch dat hier in Deuteronomium 32 sprake is van een verwisseling tussen twee volkeren. Het gaat maar om twee. Waarbij het ene volk in de plaats gesteld wordt van het andere, zodat het andere jaloers wordt op het een. En dus ook toornig wordt op het een. Dat is het verhaal. Maar die verwisseling vinden we al bij, de bekende beelden. Ik noem ze nou niet allemaal natuurlijk, maar bij Ismaël en Isaac en bij Jacob en Esau en bij Ruben en Jozef eigenlijk ook. En daarna bij, in het bijzonder bij Efraïm en Manasse. En daarna bij Salomo en Nathan, maar dat is de onbekende. Maar niettemin is dat zo, ja. Het is diezelfde verwisseling. Maar het is de verwisseling uiteindelijk waar het hier in Romeinen 9 tot en met 11 over gaat.
Waar wist Jacob ervan?
Jacob wist ervan. Ja, die zei het zelfs dat hij het wist. Want Jozef zei, niet al zo vader, niet al zo, u legt je handen verkeerd, want deze is de oudste. En toen zei Jacob berustend, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij wist ervan. En Esau, of Isaac, dat is een leuke om te vertellen, want die is ook niet algemeen bekend. Isaac, wij denken dat toen Isaac de eerste geboortezegen moest doorgeven aan zijn oudste zoon. Dat was de bedoeling. Toen werd hij gejacobd. Want zo staat het er. Hè? Maar goed, toen werd hij, zeggen wij, bedrogen. Want Jacob was listig en moeder Rebecca die had de voorkeur voor Jacob. Dus hebben die Esau die toch niet goed zien kon, zal ik maar zeggen. Hebben ze in de luren gelegd. Wat het ook zijn mogen, luren. Maar in ieder geval, de gedachte is dat Isaac dus bedrogen geworden is. En naar de mens is dat wellicht tot op zekere hoogte het geval. Maar u weet toch wat Isaac zei? Hij zegt, ja, het voelt aan als Esau. Maar de stem is wel degelijk Jacob. En dan denken wij, wat zou de man er eigenlijk bij gedacht hebben? En dan denken we, nou, berustend als Isaac altijd was, want dat is het meest in het ooglopende kenmerk van Isaacs karakter. Berustend. Hij liet het maar zo'n beetje gaan. Zeggen we, nou, hij zal wel gedacht, oh, laat me zitten. Trek me er niks van aan. Maar zo was het niet. Want Hebreeën 11 zegt dat door het geloof Isaac Jacob gezegend heeft. En hij wist het dus. Door het geloof was dat. Hij wist het. Alleen hij heeft niet nodig gevonden om dat ook te zeggen. En hij heeft het maar laten gebeuren. Maar hij wist wat hij deed. En dat van Jacob bestaat, als hij even in Manasse zegen staat het, hij stuurde zijn handen verstandelijk en hij zei erbij. Desgevraagd. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Maar ze wisten daar dus wel van, ja. Hoeveel weten wij achteraf niet. Maar ze hebben er heel wat van geweten. Maar goed, in Romeinen 10 dan gaat Paulus op deze materie in en zegt dan, stelt zich de vraag, heeft Israël dan die kwestie niet geweten? Waar is er zo een ozel? Dan zegt hij, nou ja, niet geweten. Ze konden het in elk geval wel weten. Het is maar wat je onder weten verstaat, hè? Maar ze konden het weten in elk geval. Vers 19 van Romeinen 10. Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, want daarna volgt Jesaja nog in vers 20. Maar eerst Mozes dan, want het is altijd hetzelfde verhaal. Eerst de wet, dan de profeten. Mozes zegt eerst, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken. En daar komt hij, dat is Deuteronomie 32, vers 21. Ik zal jullie tot jaloersheid, ijver, toorn. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door geen volk, Loami. Niet Israël dus, is de gedachte. En nog een keer hetzelfde, door een onverstandig volk staat hier. En er staat de vertaling van Deuteronomie 32, dat zegt door een dwaas volk. Door een dwaas volk, een onverstandig volk, de gedachte is gewoon een volk wat de wet niet heeft. De onverstandigen, de onwetenden vanuit Joods standpunt. Door een onverstandig en dus een heidens volk, Loami, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn en tot jaloezie en zo u wilt tot ijver verwekken. En daarna zegt Paulus, nou ja, Jesaja zegt het ook. Vers 20, Jesaja verstout zich en zegt, ontleent aan Jesaja 65 vers 1 en 2. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Het is zelfs zo dat de verborgene dingen openbaar zijn geworden aan degenen die er niet eens om vroegen. Een heidens volk dus. Maar tegen Israël zegt hij, zodat die lui uit vers 20 in ieder geval niet Israël zijn. Tegen Israël zegt hij, nog steeds Jesaja 65, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En van de Heer Jezus staat dat het tegenspreken der zondaren tegen zich verdragen heeft, wat ook een verwijzing is naar deze uitspraken. Maar het lijkt ons duidelijk genoeg, Israël zou tot jaloersheid, een ongelovige Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk, een dwaas volk, dat wil zeggen een heidens volk dat dus de wet niet heeft. En dat kan alleen als het daarbij gaat om een gelovig volk, uiteraard. Dat is de verwisseling. En dan verder. Een halve bladzijde maar. Vers 11 van hoofdstuk 11. Zo zeg ik dan, hebben zij Israël, de Joden, want dat was wat officieel van Israël over was, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat ze zouden struikelen? Nou, dat niet, maar het is wel uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament. En dus dat zij verre. Maar door hun val, en dus hun ongeloof, gestruikeld over de steen des aanstoots, of de ergernis uit Jesaja 8, dan wel Jesaja 28. Door hun val is de zaligheid den heidenen, naar de heidenen gegaan dus. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Het leidt dus geen twijfel, de heidenen hier in vers 11 zijn dus dat geen volk uit 10 vers 19. Of ze zijn het onverstandige volk uit 10 vers 19. Dus we hebben een Lo-Ami, niet Gods volk, een dwaas volk, een heidens volk, een onverstandig volk. En hier staat gewoon een heidens volk. En het zou Israël tot jaloersheid verwekken. Die hebben we toch tot zover. Er zal geen nieuws zijn wat ik nu zeg. En daar gaat het me ook niet om altijd wat nieuws te zeggen hoor. In de Bijbel staat sowieso niks nieuws. Hè? Maar vooruit, wij zijn nieuw, maar de Bijbel niet. Maar dan verder. Deze draad vasthouden, vers 12, volgend vers. Indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u, heidenen, die dan dus op een of andere wijze deel uitmaken van dat dwaze volk, dat Lo-Ami, dat heidense volk, waardoor de Joden tot jaloersheid zouden verwekt worden. Ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik er heiden apostel ben, sla ik even over. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins, in enige zin, en tot op zekere hoogte, mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enige uit hen behouden mocht. Nou heeft de apostel net uitgebreid, uiteengezet, dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door een heidens volk, Lo-Ami, een dwaas volk. Een heidens volk. Waar haalt de man het dan vandaan dat hij als Jood nu ineens de Joden tot jaloersheid zou verwekken? Dat is toch in strijd met wat hij net allemaal gezegd heeft. Zouden heidenen doen? Wat moet toch duidelijk zijn dat als je zegt of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken mocht, dat dat aan moet sluiten bij het tot jaloersheid verwekken uit twee versen eerder, drie versen eerder, vers 11. En het moet aansluiten bij 10 vers 19 en daardoor bij Deuteronomie 32 vers 21. En dan zeggen we, maar Paulus is toch de Jood? Maar het zouden toch heidenen zijn die de Joden tot jaloersheid moeten verwekken? En mijn antwoord is tegenwoordig heel simpel. Ik heb het ook niet altijd gezien hoor, maar vooruit. Mijn antwoord is tegenwoordig heel simpel. Het antwoord is, Paulus ziet zichzelf helemaal niet als Jood. Hij ziet zichzelf als heiden. En hij als heiden, hij als Romein, hoopt als Romein enige uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken en te behouden. En daarna lees ik weer, hoe noemt de apostel zich dan hier? Apostel der heidenen. En op die grond moet je de uitdrukking dus gewoon lezen als heidense apostel. Kijk, wat is nou koning der Joden? Ik moet eigenlijk een rijtje van dit soort uitdrukkingen altijd bij de hand hebben. Koning der Joden, wat betekent dat? Is toch de Joodse koning? En daarna over de Joden. Wat betekent dan apostel der heidenen? Betekent toch gewoon heidense apostel? En dat past het er volledig in. En als u zegt, maar hij is toch de apostel die het evangelie bracht aan de heiden, dan zeg ik, nou, als je er één voor moet aanwijzen, dan was hij het niet, dat was Petrus. Dus je hebt sowieso moeite om dit te lezen als der heidenen apostel. In de zin van, ik ben de apostel die het evangelie brengt aan de heidenen. Want voor zover er één was, was hij het niet. En dus moet je gewoon lezen, der heidenen apostel, ik ben een heiden. En hij schrijft zelfs aan, ik spreek tot u heidenen, maar die waren ook in Rome. Romeinse heidenen. En Paulus schrijft met zijn Romeins burgerschap enzovoorts.
Is dit met het doel om dat als volk te behouden, dat die heiden tot jaloers, dat die joden tot jaloers zijn zal? Is dat tot jaloers zijn zal?
Ja, ja.
Ik bedoel, want dan is het natuurlijk, dat is het, ja, ik heb deel aan die eerlijkheid van de andere volk en ik ben aan.
Het gaat nog veel verder. Het gaat nog veel verder, maar het probleem is dat Romeinen 9 tot en met 11 voor velen al moeilijk genoeg is. En ik geef toe, het is ook niet simpel. Maar er zit nog veel meer achter. Achter deze hoofdstukken. Dingen die niet expliciet gezegd worden, maar die door de woordkeus en door de uiteenzetting wel degelijk worden aangereikt. Er zit namelijk nog veel meer achter. De gedachte is namelijk dat Paulus zich noemt apostel der heidenen. En ik blijf volhouden dat het betekent heidense apostel. Er zijn trouwens nog een stuk of 6, 7, 8 schriftplaatsen waarin hij gelijke termen gebruikt. Leraar der heidenen, apostel der heidenen en woorden van die strekking. Dat betekent altijd precies hetzelfde. Hij is namelijk heiden. En als heiden volvoert hij zijn bediening in zijn positie van Romein. Daarbij zich distancierend van zijn Jood zijn, zoals we in Filippenzen gezien hebben. Maar ik wil meteen nog wel even een stap verder gaan. Want als het er nou helemaal over gaat. Ik ben altijd geneigd te zeggen, als je het niet horen wil, dan maar niet. Want zo belangrijk vind ik het persoonlijk ook niet. Maar ik mag dat niet uitmaken, of het belangrijk is of niet. Dus, maar als het er nou helemaal over gaat, hier in Romeinen 9 tot en met 11 oppervlakkig lezend, dan denken we het zijn of de Joden onder de naam Israëlieten of heidenen. En dan heb je alle mensen gehad. Maar bij nader inzien en nauwkeuriger lezend, zeker via deze verwijzing naar Deuteronomie 32... is het niet maar een tweedeling. Het is maar niet de Joden en de heidenen, maar het is het Joodse volk, dat wil zeggen wat er van Israël over is, officieel volk Israël, daarnaast een ander heidens volk, en daarna pas, in het verlengde daarvan, de heidenen. Wat gaat in het bijzonder om één heidens volk. Want dat was wat Deuteronomie 32 zei. Niet, ik zal uw lieden door de heidenen tot jaloersheid verwekken. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een volk dat niet Israël is. Dat wil zeggen, het is niet am volk in de zin van het volk Gods. Eén volk. Door een heidens volk. En hier staat het dus ook. Door geen volk, door een onverstandig volk. Niet door de volken. Niet door de heidenen. Eventueel wel. Door heidenen, maar niet door allen. Maar door één heidens volk. Zodat de volgende vraag is, welk heidens volk? En ik wil nog wel een andere route nemen. Ik wil nog een andere route nemen. Want de Heer vertelde die, ja, ik aarzel weer om het op te zoeken, maar de Heer vertelde die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Nee, zo heet hij niet, geloof ik. Hij heet de ontrouwe wijngaardeniers, zo heet hij. De ontrouwe wijngaardeniers. De Heer had een wijngaard en hij verhuurde de wijngaard aan landlieden. Matthäus 21 was de dag na Palm Pasen, dus dat is vandaag dat ik het vertelde. Huh? Na de intocht in Jeruzalem, ja. Nou, Matthäus 21, de Heer had een wijngaard, hij verhuurde die aan landlieden, maar die landlieden weigerden om de vrucht van de wijngaard bij hem in te leveren. En dan stuurden ze personeel, de profeten, enzovoorts. En uiteindelijk zei hij, nou dan stuur ik maar de erfgenaam, de zoon, misschien zullen ze mijn zoon ontzien. Maar de landlieden zeiden, kijk, daar heb je de zoon, laat ons hem doden en de wijngaard aan ons behouden. Waar letterlijk de woorden van Caiaphas, die zei, laat ons die ene man doden, want dan houden wij het volk. Precies, ja. Ja. Uit Johannes 11 geloof ik, of 10 of daar in de buurt. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Dat is wat ze deden. Ze namen ze vingen de zoon, brachten hem uit buiten de wijngaard, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En hoe dat men heten mag. En zij doden hem. Toen was de vraag, wat zal de heer van de wijngaard met die kwade landlieden doen? En het antwoord was, hij zal hen doen verloren gaan, een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard verhuren aan andere landlieden die hun vrucht wel zullen opbrengen. Heb je dat nog? En toen onderbrak de heer het verhaal, maar dat doe ik nog even niet. Ik ga meteen voor. Toen zei de heer, inderdaad, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Aan andere landlieden, aan een ander volk. En dan weer een vers overslaan, dan staat er, en de fariseeën en de schriftgeleerden begrepen dat hij van hen sprak en zij zochten hem te vangen. Zij waren de kwade landlieden. Maar wie zijn die andere landlieden aan wie de wijngaard verhuurd wordt? En het probleem is dan weer, als je zegt de gemeente, normaal reken ik het goed, maar vooruit. Hè? Maar als je zegt de gemeente, dan heb ik nog een paar opmerkingen. En als ik ze niet heb, heeft er altijd iemand anders ze wel. Dat is altijd het probleem. Er zijn altijd mensen die moeilijkheden maken of moeilijk doen. En dus ben ik het altijd maar voor. Dus je kunt altijd zeggen, hoe kan nou de zaligheid of de wijngaard, het koninkrijk, wat er maar is, van de Joden worden weggegeven aan een ander volk? Want er is geen ander volk. Want de gemeente was het toen nog niet. Het punt is namelijk dat het andere volk, dat is namelijk Efraïm. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat is een heidens volk. En dat zou zijn vrucht voortbrengen. Maar dan weer een stap terug. Als die landlieden, de Joden, tot geloof gekomen zouden zijn. Ik vraag het even aan de rabbijn, weet je wel, Lodi van de Kamp. Ik heb hem nog steeds in mijn hoofd. Fenomenale uitspraak. Als die landlieden tot geloof gekomen zouden zijn, de Joden, wat voor vrucht zou het dan gehad hebben? Wat was dan de vrucht van de wijngaard? Christendom. De gemeente. Christendom eindigt, of Jodendom eindigt bij de komst van de Messias. En bij de komst van de Messias begint de Christendom, zei de rabbijn dus. Nou goed, dat is precies wat. Dus dat zou gemeente, nou ja, wedergeboren mensen, koninkrijk, wat het maar is, maar gemeente uit ontstaan moeten zijn. Eerst de eerstelingen en dan de rest, op een of andere wijze. Als dan die wijngaard gegeven wordt, of het koninkrijk of goed maar heeft, aan een ander volk, dat wel zijn vruchten voorbrengt. Wat is dan de vrucht? Ook de gemeente uiteraard, daar ging het om. Maar wie is dan dat volk? Welk heidens volk is dat? En dan zeg ik altijd, dan zoek je in de geschiedenis het eerste heidense volk wat officieel kwam tot aanvaarding van Christus en het christendom. En dan ben je bij de Britten terecht. En omdat het Oude Testament zegt dat de eerste zou zijn Efraïm, zeg ik, dan is dat Efraïm. En zo volg ik dus een totaal andere route dan de zogeheten Brits-Israël-beweging. Komt weliswaar op bepaalde punten precies gelijk uit. Maar ik vind dit argument veel sterker dan welk archeologisch en historisch argument verder dan ook. Maar zo is het gegaan en dat steekt er dus achter. Dan is de volgende vraag, als u mij zo snel volgt dan. Als u zegt van nou, ik kan het niet bijhouden, dan zeg ik, sorry. Ik heb het wel eens veel langzamer en ook veel breedvoeriger gedaan. Dus, anders zit het. Maar dan is de volgende vraag, als dat nou zo is, stel dat andere volk, dat heidense volk, is dat deel van Israël wat al 2500 jaar geleden inmiddels heidens geworden is weer, hè? En Paulus rekent zich als heiden tot degene die Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Hoort Paulus dan bij de 10 stammen van Israël? En dan moet ik u zeggen, wat wij zeggen, ja, dat is op ander niveau, hè? Maar hoort Paulus dan tot de 10 stammen van Israël? En het antwoord is, eigenlijk wel. En hij heeft het ook al gezegd. In dezezelfde hoofdstuk, ik ben er hard aan voorbij gegaan. Maar ik had er toch op terecht moeten komen. Namelijk bij vers 1. Want hier is nog zo'n vers lijkend op die uitspraken uit 2 Korinthe 11 en Filippenzen 3. Namelijk, heeft God zijn volk verstoten? Nee, maar wel uit het ambt gezet. Hij heeft het volk niet verstoten. Elk Israëliet kan gewoon behouden worden wie hij ook is. En dan zegt hij, dat ze verre. Want ik ben ook een Israëliet. Niet Jood, zegt hij niet. Ik ben ook een Israëliet uit de staat Abrahams. Van de stam Benjamin. En dat zei hij in Filippenzen ook. Uit de stam Benjamin. Wat heeft Benjamin ermee van doen? Hoezo stam van Benjamin? Dat is heel, heel interessant hoor, overigens. Ik kan het in mijn aantekeningen niet eens vinden, maar... Maar ik weet het uit mijn hoofd ook. Ik weet het uit mijn hoofd ook wel. Er staat namelijk in 1 Koningen 11 wat er met Benjamin aan de hand is en wat de functie van de stam van Benjamin is. Van begrijp je me goed? Ja, zoek je het maar op. 1 Koningen 11 is het. Begrijp je me goed? De splitsing van het Rijk in de tijd in wat wij noemen 2 en 10 stammen. Lag in werkelijkheid eigenlijk toch iets anders. Het idee was namelijk dat Salomo was overleden. En u weet, David en zijn zoon Salomo waren stamoudsten in de eerste plaats van de stam van Juda. En van daaruit hadden ze koningschap eerst over hun eigen stam. David zelf ook, die had eerst 7 jaar koningschap alleen over zijn eigen stam, Juda. En daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. Die scheiding was er dus altijd, de stam, de koninklijke stam. Net zo goed als je Levi had, de priesterlijke stam enzovoorts. Dus Juda de koninklijke stam en daarnaast de andere officieel 11 stammen. En de gedachte is dat Salomo was overleden, toen zou Rehabiam hem opvolgen. Rehabiam, de lijfelijke zoon ook van Salomo. En Rehabiam zei, kondigde zijn koningschap aan en zei, en nu gaan we eerst de belasting verhogen. De hertog Alva, denk ik altijd. Nou goed, 80-jarige oorlog. Dan gaan we eerst de belasting verhogen. Nou ja goed, waar heb ik dat toch meer gehoord? De lasten zwaarder maken, zei de koning der Joden en via de Joden over heel Israël. Hebben die nog? Toen zei het volk Israël in het algemeen, ja, maar dat pikken we niet. Dan sturen we deze regering naar huis, dan hebben wij een andere koning. Wij hebben een schaduwkoning. Uit de stam van Efraïm, uit Jozef, de stam met het eerstgeboorterecht. Jerobeam dus, hè? En toen zei hij, ja, oh, ligt dat zo? Nou, dan moet ik ze eerst overleggen. Weet je wat, gaan we naar huis, komen over 3 dagen maar terug. En toen kwamen ze op de 3e dag terug. Zodat je ziet dat over 3 dagen, hetzelfde is op 3 dagen. Op de 3e dag, maar daar gaat het nou niet om. Het wordt allemaal beschreven hier, enzovoorts. En daar komen ze terug en dan Rehabiam drukt zich daarna zo grof uit dat de vertalers het niet eens durven te vertalen. Maar de strekking kan ik wel gauw meedelen. De strekking is, ik zal de lasten veel zwaarder maken. En toen zei de rest van Israël, dan krijgt u de hartelijke garoeten. Dan gaan wij er vandoor. Met als resultaat vers 19 van 1 Koningen 12... Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af. Tot op deze dag. Wanneer dat dan ook maar was, die dag. Vervolgens. Maar het idee is dat 11 stammen, alle stammen, zich onttrokken aan dat koningshuis van David, aan Rehabiam. Behalve de eigen stam van Rehabiam. Die had wat nauwere connecties uiteraard. Zodat Rehabiam koning werd niet boven Israël, maar alleen over zijn ene eigen stam. En voor wat Israël betrof, dat is dus eigenlijk het hele volk. Het koos Jerobeam tot koning. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat in overeenstemming was met de wil van God. En met de beloften die God tevoren al aan deze Jerobeam gedaan had. Overigens. Er was niks mee mis. Het was dus naar de wil van... Israël viel af van Juda. Daarna heb je twee volken. De stam Juda en de rest van Israël. Maar wie heet er nou Israël? Ja, de rest van Israël hadden het. Niet Juda. Dus als het dan sindsdien over Israëlieten gaat... is het niet de stam van Juda. Die zijn juist niet Israël. Maar die andere stammen zijn Israël. Alleen nadat die andere stammen in ballingschap waren weggevoerd... en onder de heidenen verdwenen enzovoort... en nadat die hun naam Israël verloren... claimden uiteraard de Joden alsnog de titel Israël. Als enige overgebleven erfgenamen. En dat kan. Maar het is tweede keus. Daar gaat het om. Maar dan zijn we er nog niet. Want daarna stellen wij vast... dat wij nu hebben gesproken theoretisch over één stam tegenover elf. Levi telt niet mee, hè. Levi woonde verspreid onder de andere volken, anders zou je 13 stammen gehad hebben. Maar Levi leefde verspreid onder alle stammen, dus het maakt verder niks uit. Maar dan krijg je, je zou dus een splitsing gehad hebben tussen... Juda blijft gewoon bij Rehabiam, het huis Davids, en de andere elf vallen af. Maar de Heer kondigde dat van tevoren al aan en beloofde het als zegening aan Jerobeam uit Efraïm, enzovoorts. En hij zei op voorhand tegen Jerobeam, maar terwille van David, terwille van het huis Davids en David, mijn knecht, enzovoorts, zal ik niettemin toch één stam... aan Rehabiam, aan die zoon van David, laten. Begrijp je me goed? De man had al één stam. En als deze, ik zal hem toch één stam geven... betekent dat dat aan Juda nog één stam wordt toegevoegd... die dus niet afsplitst, maar bij Juda blijft. Hij krijgt dus extra... als zegening... krijgt Juda dan toch... niet omdat Rehabiam zo aardig is, maar terwille van David... en de belofte aan David, krijgt Juda dus toch nog een stam mee. De kleinste die te vinden was, dat was Benjamin. Hebben die? En dus was het uiteindelijk een splitsing in 10 en 2. In plaats van 11 en 1. Maar 11 en 1 is de oorspronkelijke gedachte. Maar de, nou goed, en dat staat dan, dat wordt op voorhand aangekondigd in vers 31... Nou, vers 30 dan. Oh, we moeten pauzeren. Nee, sorry, we moeten nodig pauzeren. Ik kom er straks op terug. Mag iemand best even de vinger opsteken, hoor. Zo van... Hebben u 1 Koningen 11 nog voor u liggen? 1 Koningen 11. Er werd de splitsing van het Rijk op voorhand aangekondigd terwijl Salomo nog leefde. Het wordt aangekondigd aan Jerobeam, gunsteling van... Salomo uit Efraïm en daarmee de drager van het eerstgeboorterecht in Israël. U weet wel, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, Jozua, want die was stamhoofd in de tijd, en daarna Jerobeam. En hij wordt koning van heel Israël, zo waar. Wordt hier aangekondigd. Want daar staat dat de profeet Ahia kwam Jerobeam tegen of andersom, dat doet het niet toe. En die had een nieuw kleed bij zich. En dan staat er in vers 30, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Want alzo zegt de Heere de God Israël, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben. Dus bij die 10 al afgetrokken dan. 1 stam zal hij hebben, Salomo namelijk, om mijn knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël, want een deel van Jeruzalem lag in het gebied... van Benjamin. En met name de tempel. Daarom dat ze mij verlaten en zich nedergebogen hebben van Astra, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabiet en Milchom, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzetting en mijn rechten, gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand, uit de hand van Salomo, nemen. Maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens. Om mijn knecht Davids wil die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Maar uit de hand zijn zoons, dat is dus Rehabeam, uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. En zijn zoon, Rehabeam dus, zal ik 1 stam geven. Begrijp je me goed? Rehabeam hield sowieso de stam van Juda, zijn eigen stam. Maar hij kreeg er nog eentje, mocht hij er houden, van alle andere stammen. En zijn zoon zal ik 1 stam geven, dat is die van Benjamin namelijk. Opdat mijn knecht David, het huis van David, en dus Juda, het Joodse volk, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. De stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Waarmee dus gezegd wordt dat de stam van Benjamin zou fungeren als een lamp, als licht onder de Joden. Maar de stam van Benjamin hoorde eigenlijk dus gewoon gegeven te worden aan Jerobeam. Die zou dan 11 stammen gehad hebben. Maar terwille van David, zal ik maar zeggen, terwille van Jeruzalem, zou 1 stammetje toch aan Juda gegeven worden als licht. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het licht als zodanig toch wordt gegeven, eigenlijk dus, aan Jerobeam en zijn 11 stammen. Alleen van die 11 wordt er dan 1 teruggeschoven, omdat Juda toch nog licht zou hebben. Dus als je in de 2 stammen licht zoekt, moet je het zoeken bij die Joden die afstammen van Benjamin. En dan kom je dus volgens de Bijbel terecht bij Paulus. En volgens mij heb je hier dus een profetie over de latere functie van Paulus, die Benjamin, die uit Benjamin is en die dus als het ware Jozef vertegenwoordigt bij Juda. Waar nog bij komt dat de stam van Benjamin, of dat Benjamin, de stamvader van de stam van Benjamin, dat Benjamin de volle broer was, de enige echte volle, 100% broer was van Jozef. Dus als Jerobeam een stam gekregen zou hebben, zou het zijn eigen stam geweest zijn. En als hij er daarna, dus die van Efraïm. En als hij er daarna nog een gekregen had, die van Manasse, oké. Okay. Maar als hij er daarna nog een gekregen had, zou het Benjamin geweest moeten zijn. Maar het is juist die stam die aan Juda wordt meegegeven als licht des Heren bij Juda. En daarna vragen wij ons in de loop van de geschiedenis af, wanneer heeft Benjamin dan gefungeerd als lamp des Heren bij Juda? Dat vind je niet. Behalve dan als Paulus zegt, punt 1, dat hij dat licht is wat onder de heidenen zou schijnen. Want dat zegt hij in Handelingen 13. Hij past profetie uit Jesaja op zichzelf toe. En als hij zegt, ik ben een Jood, ik ben een Israëliet, een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, enzovoorts. En dat maakt hem bij uitstek de man die de Joden tot jaloersheid verwekken zal, als lamp des Heren, enzovoorts. En dat het inderdaad gaat om de stam van Benjamin, dat staat er later ook, hè. In vers 21 van hoofdstuk 12, bijvoorbeeld, misschien al eerder, maar dat zie ik zo gewoon niet. Maar in elk geval in hoofdstuk 12, vers 21. Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. Dat is wat hij overhield. En niet onder de naam Israël, want in 11 vers 38 staat al, ik zal u Israël geven. Aan Jerobeam dus. En in 12 vers 19, alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. Zodat de naam Israël meeging met de 10 stammen. En de rest heet voortaan naar de belangrijkste stam van die 2, de Joden. En daarmee het Joodse volk. Dat is waar het om gaat. Maar de aardigheid is dat deze uitspraken, deze beloften hier aan Jerobeam van Jozef gedaan, vervuld worden via Paulus uit de stam van Benjamin. Daarna voeg ik er iets aan toe wat ik niet weet, niet zeker weet althans, maar er bestaan theorieën die zeggen dat alle 12 discipelen Benjaminieten waren. Ik geef het maar door, maar misschien hoor ik er dan nog eens een keer wat van terug. Misschien vindt iemand er wat, is wat over. Er bestaat een idee namelijk dat de inwoners van Galilea, daar kwamen alle discipelen vandaan, de inwoners van Galilea in het algemeen Benjaminieten waren, terwijl de Joden, van de stam van Juda dus, hoofdzakelijk woonden in Judea. Of dat zo is, weet ik niet. Maar de verdenking bestaat in elk geval, als dat het goede woord is. De verdenking bestaat dat eigenlijk alle apostelen Benjaminieten waren. Maar ik heb het in de Bijbel nergens kunnen vinden. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar ik acht het niet helemaal denkbeeldig. Maar waar het maar om gaat is dat in elk geval Paulus dat is. Paulus die zich distantieert van de term Jood, op wat voor wijze dan ook. Maar met grote nadruk zegt, ik ben uit Benjamin. En dus de vertegenwoordiger van de 10 stammen bij die ene, bij Juda. En waar de 10 stammen sinds de wegvoering in Babylonische ballingschap heidenen zijn, en dus Lo-Ami, een heidens volk, zijn geworden, betekende dus dat Paulus dat heidense volk vertegenwoordigt bij de Joden. En dat past volledig in de uiteenzetting van Romeinen 10. Ik beweer dat je dan helemaal geen vragen meer overhoudt. Ja, misschien iemand die nog spitsvondiger is dan ik, denk ik dan. Misschien dat je nog een vraag kunt vinden. Maar ik heb geen vragen overgehouden uit Romeinen 9 tot en met 11. Gedachte simpelweg dat Paulus de heiden, het evangelie, probeert te brengen in de eerste plaats aan de Joden. En hij doet dat als behorend op een of andere wijze tot dat heidense volk dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken. En het kan niet missen, want, maar die schriftplaats heb ik niet bij de hand uit mijn hoofd, helaas. Er wordt namelijk bij een van de grote profeten gesproken over de uiteindelijke bekering van heel Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. En er wordt uitdrukkelijk gesproken dan over de nijd, de jaloersheid dus, tussen Juda en Ephraim, tussen de 2 en de 10 stammen. Die is er al die tijd dan dus geweest, is het idee. Maar dan wordt gezegd dat die jaloersheid, die zal daar verdwijnen. Dus als je een volk zoekt in de Bijbel, bij name, een volk met een naam in de Bijbel, waardoor de Joden jaloers zijn of tot jaloersheid verwekt zijn geworden, dan vind je de naam van Ephraim. Ik weet niet of er concordantie in de zaal is, die vindt hem dan misschien meteen. De nijd van Ephraim zal wijken enzovoort, en de nijd van Juda zal wijken. Zo'n uitspraak is dat. Maar ik kan het nooit onthouden, want er staat ergens verstopt in een van de grote profeten.
Ik heb het net over dat licht.
Ja.
In 2 Korinthe 3, daar ook iets mee te maken. Als hij zegt dat deksel, dan praat hij daarover en zegt dat Christus verkeerd. Ja. Hij probeert daar dus via het evangelische boodschap hun duidelijk te maken wie Christus is. En dan zegt hij, ja, ze leven eigenlijk in de duisternis, in de donker.
Ja. In principe is het zo, om het dan maar in het algemeen even op in te gaan. In principe is het zo dat als ik lees, voor zover ik gelezen heb, ik hou dus een slag om de arm. Maar voor zover ik in het Oude Testament gelezen heb over licht dat uit de duisternis zou schijnen, dat is dus 2 Korinthe 4, dan is dat natuurlijk ontleend aan Genesis 1 vers 2 of vers 3. Maar goed, voor zover wij in de profeten lezen over licht dat zou komen tot een volk of tot volkeren. U weet wel, een volk, één volk. Een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien, groot licht zien. Dat is Jesaja natuurlijk. En in Jesaja wordt het vele malen herhaald. Licht, heerlijkheid des Heren gaat over Job enzovoort. Kortom, als ik dat daar lees en ik zoek uit welk volk dat is, dan kom ik onvermijdelijk altijd terecht bij de 10 stammen en niet bij de 2. Vreemd genoeg. Licht der heidenen heet het, of een licht in Galilea der heidenen. Want de bekende uitspraken, volk dat in duisternis wandelt zal licht zien, staat bij welk volk het is. Dus een volk wat woont in Galilea staat er dan der heidenen. Daarna neem ik een wat vreemde route, want ik zeg altijd, Galilea was niet der heidenen, Galilea was, er woonden Joden. Bestaat er dan een Galilea der heidenen wellicht? En dan is het antwoord, jazeker, want Galilea is gewoon Gallië. En dat is dus Noordwest-Europa van huis uit. Waar de Galliërs dan wel met een ander, in een andere taal de Kelten woonden. En het leidt ook geen twijfel dat het licht daar naartoe gegaan is. Direct hier naar Noordwest-Europa, naar Brittannië in het bijzonder. En ik houd het erop dat het dat is. En dan staat erbij, we stammen van Naftali en Zebulon. En u wordt geacht dan te weten dat als men de stam van Zebulon in onze dagen kan aanwijzen, dan wijst men hem aan ongeveer hier waar ik nu sta. Nederland. Kust, langs de kust van de Noordzee. Of dat waar is, ja, dat weet ik niet. Maar het is redelijk aannemelijk te maken. En als het niet waar is, dan hebben we geen flauw idee waar dan wel. Dus je komt toch in deze buurt terecht. En anders weten we het niet. Maar Galilea der Heiden, het zou toch iedereen aan denken moeten zetten. Wij kennen Galilea in de Bijbel alleen als waar Israël woonde. Of meer in het bijzonder waar de Joden woonden. En waar de Heer Jezus woonde bovendien in zijn dagen, in Capernaum enzovoorts. Maar Galilea der Heiden, het is een ander land, het is een heidens land. Hoeveel teksten wil je nog meer hebben uit Jesaja? Waar staat dat het licht naar de heidenen zou gaan? En Paulus citeert eruit, uit Jesaja 42 en 49. Hij citeert eruit in Handelingen 13. En hij zegt, want wat ik doe, zegt hij, dat is de vervulling van deze profetieën. Want God heeft gezegd, ik zal u ook stellen tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. Tot Lands End en toe. Ja. Tot de einde der aarde, Finisterre. Nou, laat maar zitten. En dat is ook ongetwijfeld zo gebeurd. Je kunt het wegredeneren, natuurlijk kan dat, maar dan kun je met alles wat in de Bijbel staat. Maar dat zouden wij niet doen, we zouden kijken of het past. En het past inderdaad, zelfs ruim, heel goed. En het geeft antwoord, denk ik, op alle problematiek die hierachter steekt. Als dus de apostel zich apostel der heidenen noemt, noemt hij zich gewoon een heidense apostel en in het bijzonder uit de stam van Benjamin. En met Romeins burgerrecht. En daarna zeg ik altijd dat het belangrijkste, ik ben geen ultradispensationalist, maar ik ben wel geneigd te zeggen dat de belangrijkste uiteenzettingen van de apostel Paulus stammen uit zijn tijd in de gevangenschap in Rome. Dat is ongetwijfeld ook zo. Maar Paulus, de gevangene in Rome, zat daar gevangen niet als Jood. Ben je mal. Als hij Jood was geweest, hadden ze hem al lang vrijgelaten. Is ook zwart op wit, staat het in de Bijbel, het is er tot hem gezegd. Maar zei een van zijn rechters, ja, het is jammer, Paulus, dat je op de keizer beroepen hebt. Hetgeen hij inderdaad gedaan had, maar alleen kon doen op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. Want anders zou ik je nu vrijlaten, maar nu de hartelijke groet aan de keizer. En die ging als gevangene naar Rome. Toch? En wat doet de man daar, in Rome aangekomen? Hij verzamelt de Joodse leidslieden rond zich in zijn eigen huis, in zijn gevangenschap. Nou ja, goed, want het was dan zijn eigen gehuurde woning, maar vooruit.
Huisarrest.
Als een soort huisarrest, ja, hij moest het zelf betalen. Als je beroep op het recht doet, moet je zelf betalen, dat is nu nog zo. Maar vooruit. Hij verzamelt de Joodse leidslieden enzovoorts. Die niks begrijpen van wat hij zegt. Hij legt in het koninkrijk Gods uit. Staat daar wel, Handelingen 28. Ik zoek het maar niet op, want ik verdwaalde weer in. Hè? Maar staat daar. Hij legt in het koninkrijk Gods uit. Sprak met hen over het koninkrijk Gods. Ik zeg altijd, wat valt er uit te leggen over het koninkrijk Gods aan een Jood? Als de Jood de Messias en dus de koning verwacht, wat valt er uit te leggen? Niks. Tenzij dan wat de Heer Jezus ook al aan de Joden uitlegde. Dat heb ik al aangehaald vanavond. De heer komt aan en zegt, het koninkrijk God zal van uw lieden genomen worden, zal gegeven worden aan een ander volk. En als Paulus het uitlegt, dan krijgen ze ruzie onderling enzovoorts. En dan zegt Paulus samenvattend, het zij u dan bekend, hij gebruikt eigenlijk de woorden van Petrus uit Handelingen 4, dat is namelijk niks nieuws. Hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en die zullen vrucht voortbrengen. Hij gebruikt de woorden van de Heer Jezus en de woorden van Petrus uit Handelingen 4. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonde is, niet zal worden vanaf nu, is, was al lang gebeurd. En hij zelf was er een demonstratie van. Dat was de Romein Paulus. Die het evangelie en de zaligheid bekend maakte aan de Joden, officieel. Als Joodse lijnslid in Rome. Dat is precies waar het om ging. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen. En hij gebruikt feitelijk de woorden enerzijds van de Heer Jezus. Namelijk het koninkrijk God zal gegeven worden aan een ander volk. Dat wel zijn vruchten voortbrengt. En anderzijds gebruikt hij de woorden van Paulus. Van Petrus in Handelingen 4. Want die zei in Handelingen 4 vers 10. Sorry dat ik het zo snel doe. Maar in Handelingen 4 vers 10. Zo zei u allen kennelijk. En Petrus spreekt tot de Joodse leidslieden in Jeruzalem. Het Sanhedrin. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls. Hoeveel stammen zijn dat eigenlijk? Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener die gij gekruist hebt. Welke God van de doden heeft opgewekt. Door hem staat deze kreupele inmiddels gezond voor u. Vers 11, volgende vers. Deze is de steen die door u, de bouwlieden. Dat is precies het vers wat de Heer Jezus citeerde. Waarna hij zei, het zij u dan bekend, of het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk. Precies ditzelfde vers, uit Psalm 118. En Petrus zegt, deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht of verworpen is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Ziet u dat? Geworden is. Niet ooit nog een keer zal worden, na Handelingen 28. Nee, was al lang gebeurd. In Handelingen 4 al. Was allemaal gebeurd. En daarna, en de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel, niet onder de Joden, onder de hemel, geen andere naam die onder de mensen, niet de Joden, de mensen allemaal, die onder de mensen gegeven is, door welke wij, Joden, ook moeten zalig worden, enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak waarom het gaat. Maar het gaat inderdaad om de steen die door de bouwlieden al lang verworpen was. En die al tot hoofd des hoeks geworden was. En dus tot hoofd van de gemeente. Die dus terechtgekomen was. Deze steen was terechtgekomen bij een ander volk. Zou het toch die coronation stone zijn? Nou goed, laten we zitten. Om eens een parallel aan te halen. Maar ik bedoel het natuurlijk zuiver overdrachtelijk. Het was allemaal al gebeurd. En dat is wat bekendgemaakt wordt. En dat is wat de haat der Joden oproept tegen de christenen. De Joden met nijdigheid vervuld. Staat er dan. Enzovoorts. En dat is ook wat Paulus in Handelingen 13 tegenkomt. De Joden met nijdigheid vervuld op die heidenen. En dan zegt Paulus, nou ja, dat is precies wat de schrift zegt. Hij zegt, maar God heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde, enzovoorts. En dat is maar net nou precies waar het om gaat. Daarom distancieert Paulus zich van zijn Joodse achtergrond. Hij beschouwt zichzelf niet als Jood. Hij ziet wel zijn Joodse verleden en hij maakt ook gebruik van het feit dat anderen hem als Jood beschouwen. Maar zelf laat hij zich niet aanleunen. Integendeel. In zijn bediening als apostel is hij apostel der heidenen. Dus heidens apostel. Leraar der heidenen. En dus heidense leraar enzovoorts. Een hele lijst van dit soort schriftplaatsen waar het staat.
Het hoofd des hoeks. Mag je dat zien als hoofd des lichaams?
Dat is precies hetzelfde. Het is een ander beeld.
Ja, maar ik bedoel dus, maar dan geef ik iets anders. Want voor in het eigenlijk het Oude Testament wordt alleen eigenlijk gesproken van fundament. Ik bedoel waar Israël gebouwd zou worden.
Er zijn.
Ik bedoel, de hoofd des hoeks is een meerwaarde eigenlijk in de gemeente.
Ja, nou, ik ben aan het eind van de avond, dus dat wordt wat lastig. Ik zal het anders zeggen. Er zijn. Ik ben even aan het tellen. In ieder geval 3 schriftplaatsen over de steen in het Oude Testament die in het Nieuwe Testament worden aangehaald en worden gezien als beeld van Christus en de zaligheid in Christus. Eventueel ook als beeld van het koninkrijk, want hij is het koninkrijk, Christus. Er zijn 3 schriftplaatsen over de steen. Ik zal ze u uit het hoofd opnoemen, het vers weet ik niet, hoofdstuk wel. Dat is Jesaja 8, waar staat dat de steen zou zijn een rotsteen der struikeling, een steen des aanstoots. Eigenlijk moet ik hem nu nog aanhalen, want het is een prachtig, nu ik hem in gedachten heb, hoort hij precies bij wat ik vanavond uiteengezet heb. Maar ik noem hem even uit, of de steen des aanstoots of de struikeling. Dat is Jesaja 8. Dan in Jesaja 28, daar is ook sprake van struikeling, maar vervolgens van, zie, ik leg in Sion een grondsteen. Ook aangehaald in Romeinen 9 onder andere, waar we even waren er straks. Als fundament waarop gebouwd zal worden, is het idee. En daarna Psalm 118, dat is deze tekst. Namelijk die ik net aanhaalde uit Handelingen 4 en uit Matteüs 21. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Er zijn drie schriftplaatsen. Dus een steen waarover men struikelt, aangehaald door de Heer Jezus in Matteüs 21. De steen als fundament en de steen, de verworpen steen die hoofd van het bouwwerk geworden is uit Psalm 118. Ook aangehaald door de Heer in Matteüs 21. Dat ik erbij zeg is in de hoop dat u het een keer opzoekt, naast elkaar legt. En daarna, het leukste van het verhaal is dat de steen als hoofd des hoeks bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk in Efeze 2 wordt aangehaald. Daar is het inderdaad de top van het bouwwerk en dus het hoofd van de gemeente. En in 1 Petrus 2 worden al deze drie teksten aangehaald en zelfs door elkaar. Ze worden zelfs geciteerd alsof het één tekst is, terwijl het in werkelijkheid ontleend is. Delen van de zin zijn ontleend aan die verschillende teksten uit Jesaja 8. Jesaja 28 en Psalm 118. Door elkaar. Met andere woorden, het is gewoon dezelfde steen. Het gaat om precies hetzelfde. Een steen waarover men zou struikelen. Een steen waarop men zou bouwen. Dan is het het fundament. En zo kom je het tegen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3. Om maar eens wat te noemen. En Efeze 2 trouwens ook gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Enzovoorts. En daarna alsnog die steen niet als fundament, als eerste steen, maar als laatste steen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, ik ben de eerste en de laatste. Dus als je een piramide bouwt, denk ik altijd, kun je ook bovenaan beginnen. Maar ik ben het ook ooit een keer tegengekomen in de klassieke literatuur. Ja, kruis ook. Zet die op z'n kop. Ja, dat maakt niks uit. De eerste en de laatste steen is dezelfde, is daarna het idee. Maar ik moet daar dus over ophouden. Maar het idee is hier dus ook van, het Joodse volk zou vallen enzovoorts. En dan de steen zou een ereplaats krijgen bij een ander volk. En, maar dat wil ik u nog even laten zien, want dat hoort eigenlijk bij de uiteenzetting van vanavond. Ik ben ver over de tijd, maar dat was Jesaja 8. Ik vind het zo schitterend, omdat je hem dan in één keer kunt begrijpen. Er wordt gesproken over de Heer in Jesaja 8 vers 14. Dan zal hij, en u lieden doorstrepen, dan zal hij tot heiligdom zijn. Een heilig ding is dat, een heiligdom. Niet noodzakelijk een heilig huis. Een heilig ding. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En dan staat er maar in het Hebreeuws bestaat zelfs helemaal niet. Het is gewoon en. Alleen de vertalers die menen een tegenstelling te zien en vullen dan maar in. Maar er staat gewoon en. En zo moet je hem ook lezen. Hij vraagt, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Dan wordt rotsteen der struikeling. De beide huizen van Israël. Heb je dat? Hij zal twee dingen zijn, heiligdom en steen des aanstoots. Voor twee huizen van Israël. Te vrezen valt dat dus het een van toepassing is op het ene huis van Israël en het andere op het andere huis van Israël. En dat klopt ook, want staat er zelfs bij. Alleen de helft staat er maar staat erbij. Er staat de twee huizen van Israël tot strik en tot net, overeenkomend met steen des aanstoots en rots de struikeling, tot strik en tot net de inwoners te Jeruzalem. Nou, dat zijn de twee stammen. voor wie is hij dan een heiligdom? Voor het andere huis van Israël. Hebben die? Daarna, ik ben er toch in de overuren, dus vooruit. Daarna hebben wij Petrus, want Petrus die maakt de uitsplitsing ook. Maar u weet, er wordt nooit expliciet gezegd, het is Efraïm. Maar Petrus maakt de uitsplitsing ook in 1 Petrus 2. Waar hij inderdaad een paar teksten tegelijkertijd en door elkaar citeert. Over het heiligdom enzovoorts. Maar dan staat er in vers 7 over de steen, welke dan ook. U dan die gelooft, dat wil zeggen voor u die gelooft, is deze steen dierbaar. Een kostelijke steen. Want zo staat het in Jesaja 28, een kostelijke steen. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot het hoofd des zoeks. En tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen is geworden tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat is achter elkaar Psalm 118 en Jesaja 8. Bent u daar nog? Dat is zo laat op de avond. Tot de ongelovigen wordt gezegd, het is de steen die u, die gij verworpen hebt, de bouwlieden. Of het is de steen waarover gij struikelt, de steen des aanstoots en rots der ergernis. Degene namen die zich aan het woord stoten, vers 8. Maar dan vers 9. Maar gij, overeenkomend met vers 7, u dan die gelooft is hij dierbaar. Voor u die gelooft is de kostelijke steen. Wel u die gelooft, gij, vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Maar dat is een uitspraak over Israël uit Exodus al. En Deuteronomium en zo verder. Waarbij je dus uit Jesaja 8 concludeert. Die steen is een kostelijke steen en een heiligdom. Voor de 10 stammen van Israël. En hier staat gewoon voor de gelovigen. En tel ze maar gewoon bij elkaar op. Het gaat om de gelovigen die een oorsprong vinden, inderdaad, in het begin van onze bedeling althans, primair uit diezelfde 10 stammen van Israël. Waarvan dan staat, gij die eertijds lo ami waard. Vers 10 hier. Gij die gelooft, is het dierbaar. Gij zijt de uitverkoren geslacht, gij waart eertijds lo ami. Maar wat stond er in Deuteronomium? Ik zal u tot jaloersheid verwekken door lo ami. Hij klopt altijd. Hij is niet simpel, maar hij klopt altijd. Nou goed.
Ik breng van het burgerschap is er.
Ja, precies ja. De uitspraak in Efeze en Colossense heeft mij in de tijd voor wat vraagtekens gezet. Omdat er staat, gij die eertijds heidenen waart, vervreemd van het burgerschap Israëls. Het staat er echt, ook in de grondtekst, staat er echt, vervreemd van het burgerschap Israëls. Zodat de suggestie is dat het in de eerste plaats gaat om heidenen die vroeger, of van oorsprong, Israëlieten waren. Woonden die dan in Efeze? Ja, de Kelten woonden rondom heel de Middellandse Zee in die dagen. Dus dat kan heel goed. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is hoogste tijd. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom die we in u hebben ontvangen. En voor het licht dat in onze harten mag schijnen. We danken u, Vader, dat wij die naar u niet vraagden, dat u zich aan ons hebt willen openbaren en bekendmaken. Dat we u mochten vinden, omdat u zich hebt laten vinden. En dat het licht van uw zaligheid en uw nieuwe verbond mocht schijnen tot aan de einden der aarde. We danken u dat wij in dat licht mogen wandelen. Dat wij die eertijds heidenen waren naar het vlees, dat wij nabijgebracht zijn en gebouwd worden tot het geestelijk huis, tot die geestelijke tempel, op dat ene fundament. En bovendien de Heer Jezus mogen kennen ook als ons hoofd. Wij danken u dat u ons verlost hebt daarmee van de duisternis van deze wereld. En dat u ons dit licht gegeven hebt, opdat wij ons daarin zouden verblijden. En opdat wij boven alles ook daarin zouden wandelen tot eer van uw naam. We willen u dan vragen, vader, of u ons wilt geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van u. Opdat wij u zouden leren kennen. Opdat we zouden komen tot kennis van Christus. En tot kennis van de kracht van zijn opstanding, ook zijn dood gelijkvormig wordende. Opdat we zouden delen in de heerlijkheid die u ook aan ons beloofd hebt. De heerlijkheid voor de zonen Gods, zoals u die noemt reeds in het begin van uw woord. En waaraan wij deel hebben gekregen uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven en vertrouwen onszelf toe aan die genade en aan de kracht van uw geest. Amen.